Allee.
Oei. Zijn we gestart? Ja. Nou, top, top, top. Hey, welkom bij Opvliegend Wild. Mijn naam is Katja Ratzin en dit is de perimenopausale podcast voor meisjes die net als ik in of dichtbij de overgang zitten. Samen met jou en mijn twee sidechicks Daphne en Anja duik ik in de wereld, of beter gezegd de onderwereld van de menopauze. We proberen het onderwerp bespreekbaarder te maken, kleine besefjes te delen en vooral te laten zien dat deze fase meer is dan vapeurs en mood swings. Of je nu in de peri- of menopauze zit, een begripvol lief bent of just asking for a friend, deze podcast maken we speciaal voor jou. Dag menomeisjes, dag Anja, je bent er terug bij.
Ik ben er weer bij. Hallo, ja. Dag dames.
Oh, we hallo, hebben nu gemist, hè?
Ja, ja.
Ik vond het een hele leuke uitzending.
Ah, dank u wel.
Die zonder mij. Ja. Ik weet niet of het een iets met het andere had te maken, maar ik vond het...
Nee, uiteraard niet.
Tuurlijk niet, tuurlijk.
Hoeveel beestjes heb je ondertussen gered?
Oh, gigantisch veel. Zeker met de slakkenplaag. Ik weet niet of dat jullie er last van hebben, maar bij ons in de tuin is het echt verschrikkelijk.
Dus dat is het verre Limburg, zeker.
Het verre Limburg, hè. Er zitten heel veel slakken.
Die zijn dus wat traag, hè.
Die van ons zijn al allemaal weer weg.
Jongens, toch.
Oh, sorry, die was toch gewoon te goed.
Ja, die was zeer goed.
Ja. Maar jij hebt dus nog altijd slakken daar.
Ik heb nog altijd slakken en ik breng die ook elke avond plichtsbewust naar het bos. Want ja, in Limburg heb je ook nog bos en zo. Hè.
Maar serieus, ja. Jij pakt die op?
Ja, zoals een avond begint te vallen, dan komen al die slakken tevoorschijn en dan ga ik met mijn emmer rond.
Oké. Okay.
Ja.
Ziet je aan mijn gezicht wat
ja,
ik ervan denk?
Ja, ik zie het helemaal. Ik dacht, het klinkt erger dan het eigenlijk is.
Nee, ik vind dat gewoon vies om dat op te pakken.
Ja, maar dat is ook. Dat is ook trouwens, als er iemand een middeltje zou hebben van... Of weet hoe dat je dan dat slijm daarna van je handen moet afkrijgen... Laat het me alsjeblieft weten.
Maar kunnen ze niet iets gebruiken, weten we, voor het vuil op te rapen, zo'n klem?
Maar dat duurt twee keer zo lang dan.
En dan zijn die slakken plat. Het is niet de bedoeling dat ze dood zijn.
Nee. Ik wil die niet dood.
Kunnen ze ook geen... Plastieke handschoen.
Ja, wel, dat heb ik ook dus geprobeerd met een plastieke handschoen, maar dat plakt even zeer.
Okay.
Dus op den duur plakt alles aan elkaar. Ach, heel erg boeiend allemaal.
Zullen we een keer een foto gewoon op onze socials zetten van uw slakken?
Van mijn rescue dingen. Ja,
oh my god, jongen.
Ik vind het wel straf.
Hoe komen we nu ineens bij slakken?
Ja, dat bedoel ik.
Ik weet het ook niet. Ik heb iets anders. Ik heb een kwaaltje.
En
blijkbaar...
Oh, verrassend.
Verrassend. En blijkbaar heeft de menopauze invloed. Dus het is niet zomaar iets van dat ik ergens opgeschaard heb. Of het is ook niet van overbelasting of van... Ja,
nee,
bij ergens
u kan dat niet,
pijn
sport
gedaan
en overbelasting.
Nee, voilà. Ik beweeg nooit. Dus hoe kom ik ineens aan een
onderbelasting.
Een frozen shoulder, beste mensen. Een frozen shoulder, ja. En kijk, ik heb dus een artikel gevonden.
Okay.
Frozen shoulder bestaat, menopauze heeft invloed. Eindelijk is er erkenning en je gebrek aan hormonen doet je de das om als vrouw.
Hopla.
En jij hebt dus is het de frozen shoulder of een frozen shoulder?
Ja,
of?
Een, want je kunt er natuurlijk twee hebben. Ja. Ik heb het gelukkig maar aan de ene kant, de linkerkant. Maar het is super vervelend en pijnlijk. Ik heb echt dagen dat ik de hele dag die een schouder voel, dat trekt dan door tot in mijn hand of tot in mijn nek. Het is gewoon super vervelend. Ik kan niet goed uitrijden. Eigenlijk alles doet pijn. Een staart maken in je haar is heel vervelend. Aan- en uitkleden. Ja, die ene arm wil gewoon niet meer helemaal omhoog.
Niet helemaal omhoog. Nee. Maar ik heb nog gehoord bij vriendinnen.
Ja.
Frozen shoulder en... Het is maar wel een lang parcours, hè.
Maar van waar komt dat dan? Waar is wel, daar de medische, wetenschappelijke...
Ja, dus het komt niet voort uit een letsel of zo. Het is eigenlijk letterlijk een bevroren schouder. Het is een kwaal waarbij het kapsel tussen het schouderblad en de bovenarm is verkleefd en ontstoken.
Oei.
Klinkt pijnlijk, hè? Mm-hmm. Ja, het is zo. Van de mensen die er last van hebben, en dat is 2% van de bevolking, wat dat eigenlijk best wel veel is 3/4 vrouw. En de meeste van die vrouwen zijn tussen de 40 en de 60 en zitten dus net voor of volop in de menopauze. Ja, in Amerika is er een onderzoek naar gebeurd. Twee vrouwelijke artsen, een gynaecoloog en een orthopedisch chirurg, Die hebben een onderzoek gedaan bij 2000 vrouwen, waarvan de vrouwen die hormoonsubstitutie nemen geen frozen shoulder blijken te hebben en de andere wel. Dus dat is wel zottekes. Maar dus hormonen zouden helpen om die frozen shoulder tegen te gaan.
Tegen te gaan. Oké. Okay.
Ik vind dat wel heel interessant. Ik ben dus te laat begonnen, dat is duidelijk, want bij mij is het er al. En om het uiteindelijk te genezen is een zeer lang en vervelend proces.
Maar is het te genezen? Of?
Ja, blijkbaar wel. Maar er staat, soms kan het 3 jaar duren, eer dat je ervan afgeraakt. Dus ik ga nu bij de kinesist en ik moet zeggen, het helpt wel een beetje. Maar de belangrijkste manier om het op te lossen is bewegen. Daar gaan we weer, hè.
Oei.
Ja, ik moet weer bewegen. Dus dat doe ik dus, hè. En soms voelde dat het pijn doet, maar je mocht dus niet overdrijven, want op een duur heb je nog een groter letsel als je echt overdrijft met die bewegingen. Maar ja, toch wel tegen die pijngrens aan moeten blijven bewegen. Dat is mijn lot.
Maar dan gaan we dat opvolgen, hè, dat je dat goed doet.
Dat klinkt als iets om naar uit te kijken.
Ja.
Bewegen.
Kijk, vandaag is het een pijnlijke dag. Ik zeg het maar. Nee, weet je wat ik lastigste vind? Is dat je 's nachts er last van hebt. Dus dat ik soms wakker word, omdat ik op die schouder lig. En hoe vervelend is dat? Dat je nu wakker wordt, omdat je op je schouder ligt.
En dat je op je schouder ligt, ja.
Echt, maar. Als dat al niet meer mag. Oh, mannetjes. Nu ik ga dat even aankaarten, Sefus, bij onze gast van vandaag.
Mm-hmm. Okay.
Sophie Peters, die handelt in vrouwenklachten.
Handelt in vrouwenklachten.
Benieuwd.
Goed.
Yep.
Tot straks. Vandaag de gast bij Opvliegend Wild, de fantastische Sophie Peters, journaliste, podcastmaker, auteur van Het Vrouwenlijf en wat we er niet over weten. En binnenkort waarschijnlijk over heel de wereld bekend als de patroonheilige van de onverklaarbare vrouwenklachten. Welkom bij Opvliegend Wild, Sophie. Het is heel fijn dat je hier bent.
Ja, wat een introductie.
Ja, je hebt een geweldig boek geschreven. Het vrouwenlijf en wat we er niet over weten. En daarin staan er 7 bekende Vlaamse vrouwen die eigenlijk heel openhartig praten over hun gezondheidsproblemen, de onduidelijkheid over de oorzaken en zelfs compleet verkeerde gestelde diagnoses.
Ja, klopt.
Vertel eens, wie staat er allemaal in?
Ja, dus we hebben eigenlijk... ik heb contact gezocht met een aantal vrouwen omdat ik inderdaad een boek wilde maken over... lange zoektochten en zoektochten die vooral niet zo lang zouden moeten zijn.
Mm-hmm.
Dus het zijn heel specifieke aandoeningen waarbij de symptomen bij vrouwen anders kunnen zijn dan bij mannen en die dus veel minder gekend zijn en dus daardoor leiden tot langere zoektochten.
Ja.
En zo vertelt Lieve Blankaert onder andere over de menopauze.
Ons favoriet stuk,
inderdaad. Katrien Ongena, journaliste, vertelt over hart- en vaatziekte, maar legt ook wel de link naar de menopauze, want het hangt uiteraard allemaal samen.
Ja.
Dan hebben we Uwe Porters over endometriose, Elisabeth Lucie Baten over... Ja, die heeft eigenlijk een zoektocht nog zonder eindpunt.
Ja.
Jammer genoeg, maar dat is een verhaal dat ook belangrijk is om te vertellen.
Zeker.
Evangeline Agape, illustratrice, vertelt over depressie. Actrice Aghlam Tewadini vertelt over ADHD. Heb ik ze dan allemaal gehad?
Evi, denk ik ook nog. Hè?
Evi Gruijert natuurlijk, last but not least, over migraine.
Ja.
Klopt.
Ja, ook heftig, hè? Zo die echte migraine dan.
Ja, absoluut.
Mensen gooien graag met het woord migraine.
Maar dat is bij alles zo. Maar ik heb een beetje ADHD. Hè?
Ja, een beetje.
Een beetje mijn autistisch trekskrop.
Ja,
een beetje migraine. Maar een beetje migraine bestaat dus niet. Hè? Dus dat migraine is inderdaad geen hoofdpijn. Dat is na het gesprek met Evi ook zeer duidelijk geworden.
Ja, dat is echt een aandoening. Ja, jij beschrijft eigenlijk in jouw boek hoe medisch onderzoek voornamelijk altijd gericht was op mannen.
Mm-hmm.
Onze allereerste gast in deze podcast, Lisbeth Gijssel, heeft dat ook al beschreven in haar boek Fuck de menopauze.
Mm-hmm.
Ja, en dat we eigenlijk daardoor weinig of te weinig weten over het vrouwenlichaam.
Klopt, ja. Ja. Dus inderdaad, de man is heel lang als de gouden standaard gezien in de geneeskunde. Want het is zeker ook een boek dat... Ik heb het ook in samenwerking met zorgverleners gemaakt, om echt ook naast de persoonlijke verhalen ook de meest recente kennis die er dan is te bundelen. Dus het is ook vanuit de gezondheidszorg zeker niet geweest van we gaan hier nu de vrouwen eens goed discrimineren. We gaan ze nu eens allemaal niet onderzoeken. Maar wel vanuit... de man zien als een soort van neutrale standaard. Mm-hmm. En als we hem onderzoeken, dan kunnen we die resultaten ook toepassen bij vrouwen. Kunnen we dezelfde medicatie geven, misschien een iets lagere dosis, hè, want vrouwen zijn gemiddeld genomen toch iets lichter en fijner. Mm-hmm. Maar men heeft eigenlijk ontdekt in de jaren, begin jaren 90, pas, hè, dus ja, recent, dat we dat toch niet zomaar mogen copy-pasten. Hè? Al die resultaten, dat er toch heel grote verschillen zijn. En zowel voor medicatie, maar ook voor aandoeningen. Ja. En daarnaast heb je dan ook nog eens de seksspecifieke aandoeningen, de vrouwspecifieke aandoeningen, zoals de menopauze, zoals PMS, zoals endometriose, PCOS enzovoort, waar ook meer onderzoek naar nodig is.
Ja, eigenlijk is dat grappig, hè, dat in die wetenschap, wat toch de medische wetenschap is, dat die gedacht hebben van een vrouw is eigenlijk een kleine man.
Ja, inderdaad. Ja. Hè, dus daarvan ook de naam van onze podcast die we gemaakt hebben, Audio Collectief Schik en ik, Geen Kleine Man. Ja. Daar is het ook allemaal mee begonnen, want ik heb ook het boek gemaakt naar aanleiding van die podcast. Mm-hmm. En effectief, men heeft dus heel lang gedacht, het is zelfs in de jaren 70 verboden geweest in de Verenigde Staten om vrouwen te betrekken in klinisch onderzoek. Maar vanuit echt die beschermende reflex van stel dat die zwanger zijn en stel dat er bepaalde effecten van die medicatie die uit te testen is, effect heeft op die foetus enzovoort. Dus echt die reflex van nee, doen we niet, verboden bij wet.
En
dan,
ongelooflijk.
Ja, ongelooflijk. En 20 jaar later hebben ze het dan eigenlijk moeten, moest het verplicht worden bij wet.
Ja, ja.
Dus hebben ze het helemaal moeten omdraaien en beseft van oei nee, we zijn hier van alles aan het missen.
Ja. Ja. Ja, het is wel ongelooflijk dat het zo lang geduurd heeft. Hè?
Ja, absoluut. Ja, absoluut.
Maar fijn, we zijn aan een tegenbeweging bezig, denk
Zeker.
Ik wel. Ik heb onlangs een gesprek gehad met MomPlus. En dat is een groepering van allemaal vrouwelijke artsen en paramedici, psychologen die samenwerken in Merelbeke bij Gent. Mm-hmm. En ja, die geloven daar heel hard in die samenwerking tussen al die vrouwelijke artsen die dan specifiek vrouwen gaan helpen. Mm-hmm. Maar ik heb ook onlangs gelezen dat er op dit moment dubbel zoveel vrouwen als mannen voor huisarts studeren. Mm-hmm. Dus dat er daarna voor het eerst meer vrouwelijke huisartsen zouden zijn dan mannen. Niet dat we iets tegen mannen hebben, hè, natuurlijk. Maar
Nee, want ik wou net zeggen, ik denk dat die samenwerking superbelangrijk is. En dat zie je bijvoorbeeld in Nederland. Zijn ze daar al een stuk verder mee. Daar hebben ze 12 jaar geleden hebben ze daar al een alliantie gender en gezondheid opgericht. Wat zoveel wil zeggen als allemaal experten die gaan samenzitten. Binnen hun vakgebied zijn ze dan expert en ze leggen dan samen van oké, eigenlijk weten wij te weinig over dit bij vrouwen aan, maar wij weten te weinig over dat. Oké, kunnen we dan onze krachten bundelen?
Ja.
Kunnen we onderzoek starten? Wat zijn echte lacunes? Dat is superbelangrijk, dat we dat overzicht hebben. Naar mijn gevoel, of dat dan nu vrouwelijke artsen zijn of mannelijke, als ze maar echt gemotiveerd zijn om inderdaad die kennis in te lopen, hè, die achterstand in te lopen.
Ja, absoluut. Je hebt het boek ook geschreven naar aanleiding van jouw eigen klachten die jij hebt meegemaakt. Onverklaarbare angstaanvallen heb jij jarenlang gehad.
Ja.
Maar die zijn dan op een bepaald moment overgegaan. Vertel eens, hoe is dat gegaan?
Ja, dat is inderdaad. Ik was 17 en toen heb ik voor het eerst een angstaanval gehad. Nu, op dat moment wist ik niet, ik krijg nu een angstaanval. Ik voelde gewoon, ik zat in de aula, eerste les als student aan de universiteit. En dat was zo'n introductieles, dat ze zo zeggen. Dat is in veel richtingen zo van, hey, kijk, kende dat? Kijk naar links, kijk naar rechts. Eén van jullie drie zal overblijven.
Oké, tof. Leuk om mee te beginnen.
Oké. maar dus blijkbaar deed dat dan toch wel iets met mij effectief. Want ik kreeg het heel warm, mijn hart ging heel snel. Ik werd misselijk. Zo wat kort ademig en ik dacht, oh nee, ik ga hier nu toch niet, ik heb toch niks verkeerd gegeten, ik ga hier nu toch niet in mijn eerste les. ik heb geprobeerd om rustig te blijven en zo goed ademen en dat is dan overgegaan.
Ja.
Maar dan 2 weken later of zo, opnieuw in de aula, terug dat gevoel van heel beklemd en dan ben ik echt naar buiten gegaan en heb ik daar zo zeker een kwartier buiten gestaan van oké, kalm, wat is dit, heb ik iets aan mijn hart of wat gebeurt er nu? En ik had een heel goede band met mijn huisarts, dus ik heb dan ook snel een afspraak gemaakt. En die zei, zeker in de context van die eerste les en zo, dat klinkt toch wel als zo wat faalangst of perfectionisme of angst,
alleszins.
Ja, stress, hyperventilatie, zo wat in die richting. Ik ben dan gestuurd naar enerzijds de psycholoog en anderzijds een kinesist voor ademhalingsoefeningen en zo. En dat hielp natuurlijk wel een beetje, want je leert hoe je ermee moet omgaan, maar in de kern ja, waarom kreeg ik die aanvallen? Dat was echt onduidelijk. En dat heeft meer dan 10 jaar geduurd.
Oeh,
dus echt, ja, verschrikkelijk. Dus dat was dan eerst in de aula, maar na een tijdje, wat typisch is voor een angststoornis, werd dat breder en breder. Mm. Dus dan werd dat ook op feestjes met studenten, maar dan werd dat ook op concerten of in een cinemazaal. Na een tijd was dat ook in een drukke trein.
Verschrikkelijk, dat je niet weet
vreselijk,
waarom.
Vreselijk. En je begint te rijden, ook op de autostrade. Oh, allee, echt. Dus ik heb altijd geprobeerd om niet te veel te vermijden, om toch te denken van oké, we rijden naar de zee, maar bon, als het niet gaat, zal ik wel via de kleine wegen gaan. En... Maar dat bepaalt uiteraard je leven.
Ja,
en dan ineens, na 10 jaar, was dat weg. En wat was er gebeurd? Ik was zwanger geworden van mijn eerste kind. En ik dacht, oh, amai, ja, oké. Des te beter zeker. Uw hormonen zijn ook helemaal anders tijdens de zwangerschap. Dus ik dacht, ja, ik voel hier nu van alles. Hè, want ik heb dan wel ook die ochtendmisselijkheid en vermoeidheid enzovoort. Ik dacht, ja, dat kan dan een positief neveneffect zijn. Dat mag ook, hè.
Okay, ja.
Dat mag ook nog iets positiefs bijkomen. Ja, en dan eigenlijk ben ik bevallen. Dan heel die periode tussen mijn 2 kinderen ook geen last. 2e kind gekregen. En een aantal weken na die bevalling kreeg ik terug een aanval.
Okay.
En ik dacht, hoe kan dat nu? Ik dacht dat het voorbij was. Ik dacht, die zwangerschap is misschien een soort van reset geweest van mijn lichaam of whatever. Nee, dat was terug. En het enige wat ik mij kon bedenken was, ik ben opnieuw gestart nu met hormonale anticonceptie.
Oké.
Ja.
De pil.
De pil, ja, de anticonceptiepil. En, maar ik dacht, dat is een beetje te straf. Ik heb ondertussen in die 10 jaar verschillende huisartsen gehad, verschillende psychologen, verschillende meditatie hier en kinesist daar. Er zal ongetwijfeld, moest het zo zijn, wel iemand aan gedacht hebben om dat te vragen. Van, ah ja, heb je eigenlijk, of ik zie in jouw dossier, je neemt ook de pil. Of... Niemand heeft eraan gedacht. Niemand heeft die link gelegd en ik ben dan naar mijn gynaecoloog gegaan en ze zei, ah ja, nee, natuurlijk, dat kan zeker.
Och, dan nee.
Echt, ik ontplofte en ik zeg, wat blief, wat zeg jij nu? En zegt, ja, dat staat ook in de bijsluiter, angst is een mogelijke bijwerking. En uiteraard, de meeste mensen zullen dat niet krijgen, maar als je een bepaalde gevoeligheid hebt daarvoor, dan kan dat tot angstaanvallen leiden.
Oh, maar nee.
Oh, echt waar. Meer dan 10 jaar van mijn leven. Dat
maar
je
ja,
denkt,
want dat is iets wat ik ook nog nooit gehoord heb. Dat is toch echt... Ja,
nee, terwijl
of
inderdaad...
Of zeer uitzonderlijk, of er wordt ook nooit over gebabbeld, eigenlijk.
Nee, zeker. En dat is inderdaad iets... Ik heb er zelf ook niet aan gedacht.
Nee.
Mijn persoon ook, mijn vriendinnen of zo ook niet. Dat is geen link die dat gelegd. Maar ik was dan wel dat ik dacht, ja, heb ik nu gewoon pech gehad inderdaad? Ben ik nu gewoon uitzondering? En ja, helaas. Of zijn er nog meisjes en vrouwen die op dit moment rondlopen met angstaanvallen, depressieve klachten, whatever, allemaal als bijwerking van de pil? Of is het misschien nog groter, deze problematiek? Zijn het hormonale zaken waar dat we te weinig over weten? Dus ik ben dat gaan researchen, eigenlijk professioneel, dan, om te kijken, kan ik hier iets mee doen? Moet hier iets aan gebeuren? En dan kwam ik eigenlijk bij een veel grotere problematiek nog terecht, namelijk inderdaad dat vrouwenlijf, dat we daar echt een medische achterstand op hebben.
Ja.
Rond een heel aantal aandoeningen.
Ja, er zou gewoon veel meer... inzicht moeten zijn in
absoluut.
Dat vrouwenleven.
Ja, absoluut. Ja. En het heeft ook, want ondertussen heb ik uiteraard met heel veel medische experten ook gesproken en die zeggen van ja, er is ook wel... Uiteraard, we staan super ver in de gezondheidszorg, ook in ons land. Ik bedoel, we horen bij de top 20 van de wereld. Maar neemt niet weg dat er wel lacunes zijn.
Ja.
En dat zij ook aangeven van heel vaak wordt onderzoek nu wel gedaan op vrouwen en mannen, maar worden in dat onderzoek de resultaten niet uitgesplitst naar seksen.
Ja, ja.
Dus bijvoorbeeld, heel eenvoudig, hè, we doen onderzoek op 20 mensen, 10 mannen, 10 vrouwen. En die 10 vrouwen krijgen allemaal hoofdpijn van een bepaald medicijn, dat ze aan het uittesten zijn. Dan gaan ze dus nu nog zeggen, 1 op 2 ervaart hoofdpijn. In plaats van uit te splitsen en alles te gaan bekijken en te zeggen, ah ja, we zien wel dat alle vrouwen ervaren hoofdpijn, dus moeten we misschien toch nog wel een andere... moeten we toch gaan kijken, wat is dan de interactie met geslachtshormonen, hoe kunnen we dat aanpassen?
Ja, ongelooflijk.
Dus die stap wordt eigenlijk heel vaak overgeslagen.
Ja, daar moet dus wel dringend verandering
absoluut.
Komen.
Absoluut, ja, absoluut. En dat is op heel veel vlakken, want ja, het startte bij mij met het onderzoek naar dan die pillen, die angst, maar het gaat over migraine inderdaad, over hart- en vaatziekten, over neurodivergentie, dus of ADHD, autisme enzovoort. Ja.
Maar hoe zie jij dat dan? Want je hebt nu dat boek uitgebracht, maar ga je ook echt daadwerkelijk op barricade staan? Of ga jij bij de politici langs of laat je dat weten? Hoe
ja,
gaat dat?
Ja, ik ben al langs geweest.
Ja, echt? Ja.
Ja. Een aantal maanden geleden hadden ze mij uitgenodigd, op basis van de podcast was dat dan nog, om te gaan spreken in een commissie inderdaad, over zo van, wat zijn de bevindingen die jullie hebben.
Okay.
En daar is wel een resolutie uitgekomen, die is ook gestemd door de Kamer, om inderdaad meer onderzoek te gaan doen over die specifieke thematieken.
Oh, wow.
Ja, ja.
Dat is wel super.
Dat is super, maar...
Maar.
We zullen nu moeten zien, het is natuurlijk aan de huidige beleidsmakers om dan te gaan kijken, vinden wij dat nu nog altijd een belangrijk onderwerp en gaan we die resolutie effectief uitvoeren? Dus ja,
maar dus eigenlijk is het idee dat we allemaal veel lawaai blijven maken.
Ja, zeker. Want ik wou net zeggen, ik hoop dat ik daar niet als enige op de barricade moet gaan staan. Ja. Want ja, inderdaad, ik kan daar een podcast rond maken, een boek rond maken, erover vertellen, op sociale media van alles delen, van de informatie die ik ook gevonden heb, omdat ik gewoon denk... Iedereen zou dit moeten lezen. Ja, ja, ja. Iedereen zou moeten weten, zo voelt het om in de menopauze te komen. Ja. Dit zou ik kunnen doen. Maar hetzelfde bij, maar die hoofdpijn, eigenlijk is dat misschien toch wel migraine als ik het hier zo lees.
Ja, ja. Ja, er zijn bijvoorbeeld twee Amerikaanse artsen, die vrouwelijke artsen, die nu ook onderzoek gedaan hebben naar de frozen shoulder. Mm-hmm. En daar hebben ze onderzoek gedaan bij 2000 vrouwen. En de vrouwen die... hormoonsubstitutietherapie deden, die kregen geen frozen shoulder en de anderen wel.
Ja.
Dus allee, dat is al belangrijk, Tuurlijk. Dat er gericht onderzoek gedaan wordt. Hè?
Absoluut. Ja, ja, daar is echt kennis is macht.
Ja, ja.
Helemaal.
Zo, ja.
Ja, absoluut.
Ja, dus enfin, we gaan samen op de barricaden.
Ja,
allee, we zijn al met twee.
Ja. Yes. Lawaai dat wij gaan maken.
Amai, dat zal wel zijn. Ja, zeg, al die vrouwen in jouw boek, waren die meteen geneigd om mee te doen? Want wij ondervinden soms toch nog een beetje schroom.
Een beetje schroom, ja.
Ja, van, oh, gaan we daarover vertellen?
Ja.
Hoe ging dat bij jou?
Ja. Ik moet zeggen dat de meesten heel snel enthousiast waren, ook vanuit echt het idee van, we moeten hier inderdaad over spreken. Maar bij verschillende was wel de reflex ook een beetje van, de schroom, ook professioneel, van maar als potentiële werknemers gaan weten dat ik dit of dat heb, gaan die mij dan nog wel vragen?
Ja.
Want misschien ben ik dan minder betrouwbaar als professional, terwijl eigenlijk, iedereen die in het boek staat, zijn echt top. Toppers.
Ja, ja,
dus daar heeft het niks mee te maken. Maar ik begrijp het wel. Ik begrijp wel die reflex van
het is een soort van etiket of zo dat dan op je
plakt. Voilà. Terwijl hoe meer mensen daar zelf open over zijn, hoe minder dat het ook dat etiket wordt van jij zet die ene met endometriose of migraine of eender wat. Hè?
Ja. Ja, absoluut. Maar toch, ze staan erin.
Ze hebben iets gedaan, absoluut.
Ja. Wij waren nog maar aan pagina 6 in jouw boek en toen was het eerste raakvlak met onze podcast daar al, want jij schrijft dat de uitspraak "ik voelde me zo alleen" het meest terugkomt in die gesprekken die jij gehad hebt.
Mm-hmm.
En ja, dat is heel herkenbaar voor ons. En ik blijf dat super vreemd vinden. Hè. Hoe kan dat je eigenlijk met zoveel bent, maar je toch alleen voelt?
Ja, ja, dat is voor mij echt de motivatie geweest om het boek te schrijven eigenlijk, ja. Omdat ik had de podcast dan gemaakt aan mijn audiocollectief Schik. En ik dacht, ik heb hier mijn ding gedaan. En dan contacteerde uitgeverij Akko mij van, we zouden er misschien geen boek in zitten. Oh ja, en ik dacht, maar ben ik dan wel de beste om dat te schrijven? Of je hebt van alle twijfels daarover. Mm-hmm. En toen dacht ik, eigenlijk, er is zoveel kennis die er ondertussen nu wel is over het vrouwenlijf, maar nog niet breed verspreid. En ik ken dat gevoel zelf, van inderdaad, u zo die ene freak tussen aanhalingstekens te voelen of te denken van, ik kan hier niet mee en al de rest kan dat wel. Ja. En dan denk ik, ik ga dat echt doen. En inderdaad, in de gesprekken, zowel met de bekende vrouwen als met... Er hebben nog een heel aantal vrouwen een getuigenis ingestuurd, die er ook in staat. In een of andere vorm is het nu, ik voel me zo alleen, of is het nu, het is dicht waarschijnlijk aan mij... Ik ben waarschijnlijk overgevoelig, ik ben me aan het aanstellen.
Ja, ja.
Een variatie op het thema.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja, terwijl je hoort dan zoveel mensen dat zeggen, dat je denkt, mannetjes, als iedereen het zegt, zij het dus niet alleen. Hè?
Nee.
Ja.
Nee, het is ook wel iets typisch vrouwelijk, hè, om zoiets te denken. Hè?
Misschien wel dat je het wat internaliseert, hè, dat je denkt, van het zal dan wel aan mij liggen.
Ja, ja.
Maar natuurlijk, als je met eender welke reeks van symptomen bij een arts gaat en die zegt, of die doet onderzoek, of die zegt, het zal wel wat stress zijn, of het zal wel wat dit zijn of dat zijn. ja, dan krijg je ook wel de reflex natuurlijk om te denken, ah ja, oké, ja, ik ben dat hier aan het overdrijven of het ligt inderdaad aan mij. Terwijl als er meer onderzoek is, meer kennis, dat het medisch materiaal ook meer op het vrouwenlichaam afgestemd is, want dat is ook nog zoiets. En we vinden meer resultaten, ja, dan zijn er feiten of zo. Dan kun je zeggen, ah ja, maar nee, natuurlijk voel ik mij zo, want ik ben in de menopauze. Of want ik heb endometriose.
Ja, dat geeft je tenminste een heel gesteund
ander...
voelt.
Ja, dat geeft een heel ander gevoel. Ja, die diagnose is echt een soort, ja, voor heel veel mensen toch, hoe ernstig de diagnose dan soms ook is, een opluchting.
Ja, ja.
Ze zeggen, ah, oké, dit is de verklaring.
Ja. Ja. Ja, wij horen ook heel vaak, oh, ik denk dat ik aan het zagen ben als ik over de menopauze begin. Of, en ja, dan hou je al snel op en je zwijgt erover in je omgeving. Mm-hmm. Ja, het wordt niet begrepen. Of, eigenlijk is dat jammer, want hoe meer dat we dan weer zwijgen, hoe minder dat erover gepraat wordt.
Ja, natuurlijk.
En dan
is dat
in die vicieuze cirkel.
Dan is dat isolement er weer.
Ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
Maar daarom denk ik zijn podcast als deze heel waardevol. Omdat je dan inderdaad, al is het maar dat je er zelf nog niet over durft spreken, maar dat je wel hoort, ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Ik ben inderdaad
het
niet alleen.
Het is toch normaal.
Ja. Ja.
Ja. Ja, en voor alle duidelijkheid, jij met je boek en wij met onze podcast, en jij ook met je podcast, het is niet voor de roem en de rijkdom dat we het doen.
Nee,
hè?
Nee. Nee, we hadden het er net even over. Dat is echt het engagement, want dat is een... Ja, dat is echt omdat je daarvan overtuigd bent en dat je dat graag wilt doen, want dat is niet... ik heb hier geen zak met goudstukken verborgen.
Nee. Anders zou hem delen, hè.
Ja, zeker.
Nee, maar het is wel zo dat als we elkaar natuurlijk allemaal wat versterken, hè, dat je al heel snel tot een groter resultaat komt. Hè. En dat, ja, delen is toch echt
absoluut.
Key in dit onderwerp. Hè.
Ja, ja, absoluut. Ik denk inderdaad, er zijn ondertussen nog een heel aantal artikels die je ziet verschijnen of een podcast of een radioprogramma dat er iets rond doet. En ik denk alleen maar, yes.
Ja.
Ik denk alleen maar, oké, super. Want met hoe meer mensen dat we erover spreken, hoe beter. Ik herinner mij toen de podcast uitkwam, dat was eind 2021, dus nog niet zo lang geleden. Maar dat was een co-productie van VPRO en VRT, dus België-Nederland. In Nederland staan ze dus veel verder in heel die gendersensitieve geneeskunde, hè, in heel die problematiek. En daar, als we daar interviews deden, dan ging dat echt over de diepte. Ja. Ging dat over de details, ging dat over de bonusafleveringen van dus het vrouwenhart. Jullie zeggen dat zoveel procent van de vrouwen rondloopt met een... Allee, ging dat echt over details. Terwijl in België moesten we echt eigenlijk al uitleggen, oké, jongens, het vrouwenhart functioneert anders dan het mannenhart. En, ja, en zo van, dus jullie beweren dat...
Echt?
Nee, dat is echt onderzoek. Dat is hier geen... Dus dat was helemaal anders, dat is een paar jaar geleden nog maar.
Dat is een beetje pijnlijk, toch?
Ja,
voor onze medische wetenschap.
Ja, dat is een beetje pijnlijk. Ja, ja. Ja, uiteraard waren dat geen cardiologen die dat zeiden. Nee. Die waren uiteraard op de hoogte. Maar wel gewoon mensen die je erover spreekt, of journalisten die echt vragen van, is dat nu wel? Of, dan moet je echt met je onderzoeken aankomen en zeggen van, oké, bijvoorbeeld, vrouwen met hartpijn hebben 40% meer kans om zonder diagnose uit de praktijk te stappen dan mannen.
Okay.
En dat heeft er echt mee te maken. We kennen die klachten minder goed.
Ja.
Ook onze medische beeldvorming is er minder goed op afgesteld. Als een vrouw een hartaandoening heeft, is dat veel vaker... heeft dat te maken met de kleine hartvaatjes of met een spasme van de hartspier. En dat is veel minder goed te zien in bijvoorbeeld een hartkatheterisatie, waar dat je wel heel goed ziet dat een grote ader dicht geslipt is, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
En dat is iets wat dat bij mannen dan weer meer voorkomt. Dus,
ja, wat dat wel heel belangrijk is om dat verschil te zien.
Absoluut. Dus het heeft met van alles te maken. En als je dan zo'n onderzoek kan voorleggen, dan merkten we van, nu zijn ze mee. Maar er was veel meer terughoudendheid. Terwijl ik nu voel met het boek, nu is iedereen van, vertel maar.
Ja.
Over hart- en vaatziekte heeft Katrien Ongena verteld, maar ze legt ook wel de link met menopauze, omdat op een bepaald moment... als hartpatiënt dan kwam zij in de perimenopauze terecht. Was eerst nog de vraag van, is het dat wel, is het dat niet? Enfin, ik moet u niet uitleggen.
Nee.
Maar op een bepaald moment had ze dan zo'n last echt van die symptomen, dat ze bij haar gynaecoloog vroeg van, ik zou echt wel die hormoontherapie willen opstarten. En die zei haar dan eigenlijk redelijk flagrant van, dat is dan de pil.
Ja.
Ik zou eigenlijk liever bio-identieke. Nee, het is de pil of niks.
Oh, oké. Okay.
Ja, dus zij is dan buiten gestapt met de pil. Maar als hartpatiënt is dat echt een no-go. Hè?
Nee.
Dat is echt geen goed idee, omdat er zowel een verhoogd risico is, lichtjes, maar toch hè, bij de pil bij voor hart- en vaatziekten. Ook bij een menopauze. En ze is dan hartpatiënt.
Okay,
dus wat gebeurde er? Haar bloeddruk ging ineens enorm omhoog. De maand die daarop volgde, ze voelde zich ongelooflijk slecht. Ze is dan naar de huisarts gestapt en die heeft dan eigenlijk gezegd nee, geen goed idee. Jij bent de geknipte kandidaat voor bio-identieke hormoontherapie. Ja. Zeker stoppen met die synthetische hormonen. Dus zelfs bij gynaecologen, jammer genoeg, is de kennis niet altijd... Ja.
Oh, dat is best wel pijnlijk, hè, ja, zo'n verhalen.
Zeker.
Want ja, stel je voor dat je dan... Ja, iets erger zou voorhebben dan dat je...
dan een verhoogde bloeddruk, dat er effectief...
hartaanval of...
Ja. En zij had een hartritmestoornis, of zij heeft een hartritmestoornis. Dus ja, dat had perfect gekunnen eigenlijk. Ja. Dus dat zijn zaken die echt wel...
Ja, dat is wel heel jammer dat we daar nog niet staan. Maar dus ook op dat vlak is het nodig om...
Ja, dus inderdaad, zowel sensibilisering naar iedereen, hè, naar iedereen toe, maar zeker ook zorgverleners die de meest recente kennis van het vrouwenlichaam echt wel nog moeten bijspreken.
Ja, voor alle duidelijkheid, er zijn heel veel goede dokters natuurlijk.
Absoluut, ja.
Maar ja,
zeker.
Er zijn heel veel verhalen over nog niet mee zijn, hè.
Ja.
Omdat er heel veel kennis bij komt, maar ja, iedereen zou moeten bijleren dan, hè.
Absoluut, ja.
Mijn huisarts bijvoorbeeld, die gaat regelmatig dus op bijscholing. Mm-hmm. Dat is dan een jonge arts, die zijn dat blijkbaar gewend van zo regelmatig bij te scholen.
Maar wat ik ook wel heel interessant vond, was bijvoorbeeld Pedro Brugada, bekend cardioloog, die heeft een aantal jaar geleden een boek geschreven over het hart, Ons Hart.
Ja.
En die heeft nu, 2 jaar geleden, een herziene druk gedaan en heeft een heel hoofdstuk toegevoegd over het vrouwenhart.
Aha,
en er staat letterlijk in zijn boek, de eerste druk was dit een paragraaf. En nu heb ik er een heel hoofdstuk aan gewijd, want we weten gewoon veel meer en ik kan het niet meer maken. Allee, we moeten die kennis mee implementeren, meebrengen, maar dus zo recent is het.
Okay.
Maar ik vind dat dus wel heel mooi dat dat wel wordt opgepikt en dat het dan
inderdaad
niet is van, ik ga het gewoon wat er schrijven.
Ja. Nee, want voor alle duidelijkheid, Sophie, wij zijn geen paragraaf, hè?
Wij zijn geen paragraaf. Hashtag.
Ja, we gaan dat in de wereld gooien. Hashtag, wij zijn geen paragraaf. In het geval van de menopauze bijvoorbeeld, is het zo dat 12% van de vrouwen een misdiagnose krijgt als het gaat over depressie of een burn-out. Dat is ook wel een...
Dat is veel, hè.
Ja. Groot aantal,
ja,
toch?
Ja, zeker. Ja, inderdaad. Ik heb rond de menopauze voor het boek samengewerkt met Herman de Pieperen. Gynaecoloog en is ook zo hoofd van... die kent alles over de menopauze, die heeft er boeken over geschreven.
Ja. En het is een man.
En het Halleluja. Is een man. Ja, zeker. En inderdaad, een van zijn onderzoeken, of waar hij aan heeft meegewerkt, zegt inderdaad 12% van de vrouwen met een verkeerde diagnose bij de menopauze. Ook een heel aantal zonder diagnose.
Ja.
Hè, die gewoon, of die zelf niet gaan aankloppen bij de huisarts, of die denken, het zal wel aan mij liggen. Of, dat is inderdaad wel heel erg, want... Ja, zelf zit ik nog niet in de perimenopauze, maar ik kan me voorstellen, eens dat je weet, dit is het, dat je ook heel anders ermee omgaat, dat je ook een behandeling kan opstarten eventueel.
Ja. Ja, dan heb je tenminste keuzes om er iets aan te doen.
Ja.
Hè? Want je kan gaan voor natuurlijke oplossingen of je gaat voor die hormoontherapie.
Mm-hmm.
Maar dan weet je tenminste waar je mee bezig bent.
Voilà, en waar het aan ligt. Want als ik met Lieve Blankaert dan bijvoorbeeld daarover sprak, zij zei ook van, ik wist niet dat ik in de perimenopauze was aanbeland. Dus ik dacht gewoon, ik voel me niet goed in mijn vel.
Ja.
Ik voel me verschrikkelijk. Mijn werk irriteert mij, mijn gezin irriteert mij, alles irriteert mij. dus ik denk dat er ook wel heel wat, misschien wel relaties sneuvelen tijdens die periode. Omdat je gewoon voelt van, ik voel me echt niet goed en dat zit hier verkeerd.
Ja.
En je weet niet, maar dat heeft echt wel een fysieke oorzaak.
Ja.
Ik moet het niet per se rond mij gaan zoeken. Ik moet echt gaan kijken van hoe kan ik die disbalans of die schommeling, hoe kan ik daarmee werken?
Ja, ik heb al vaak gedacht, als je zo'n beetje uitzoomt en het van een grotere afstand bekijkt, dat je dan wel ziet dat zo'n vrouwen tussen de 50 en 60 heel veel vrouwen zijn die het roer omgooien, die totaal andere dingen gaan doen. Die, of scheidingen of... Ja, breken met wat ze daarvoor deden, dat heeft daar heel vaak mee te maken.
Ja, je verandert ook gewoon heel erg.
Ja.
Ja, ik denk als we zouden gaan kijken naar meisjes tussen hun 9 en hun 19, laat ons zeggen. Er verandert zoveel. En eigenlijk zouden we de menopauze, vind ik, ook veel meer zo moeten gaan bekijken. Je verandert als persoon. En er is veel meer informatie als je inderdaad voor je eerste keer menstruatie of voor je eerste zwangerschap. Ik vind het zeer vreemd dat we over de menopauze niet op dezelfde manier spreken.
Nee. In jouw boek staat aan het begin van elk hoofdstuk een quote van een bekende persoon. En daar zit Michelle Obama bij, Leonard Cohen, Jane Fonda. Wat is het verhaal daarachter?
Ja, wel, ik wilde vooral een boek maken dat heel veel mensen zou aanspreken, dat ook echt laagdrempelig is om vast te pakken. En ik dacht, als ik nu puur die medische droge kost ga brengen, dan ja, allee, er gaan zeker studenten geneeskunde zijn die denken, oh, interessant. Maar ik wil toch echt wel een veel breder publiek aanspreken. En zo ben ik beginnen nadenken en dacht ik, ja, misschien moet ik echt vrouwen aan het woord laten. En dan waren dat die bekende vrouwen. En dan, nee, ik wil toch ook nog andere vrouwen, dat het zo breed mogelijk gaat.
Ja, ja.
En toen kwam ik dus ook inderdaad bij die quotes terecht. Ik dacht, oh, dat is ook nog tof dat je zo echt een quote erbij lanceert per hoofdstuk. En dat is zo wat gegroeid eigenlijk. Ja,
ja. Ja, Daphne en ik, we wisten dat al veel langer dan vandaag natuurlijk. Maar Anja die durfde nog eens tegen ons te zeggen, maar je mocht niet zo hard zijn voor uw mannen. Maar wat blijkt nu? Wij hebben gelijk. Want uit een nieuwe studie van Cienzano blijkt dat vrouwen echt een zwaarder leven hebben dan mannen.
Mm-hmm.
Ja. Kom aan, ja. Zalig. Ja.
Allee, zalig ik weet dat niet of dat zo is? Nee.
Ik weet niet of dat zalig is.
Nee, nee, het is,
het is wel interessant.
Het is interessant en vooral, ook voor het boek was dat heel duidelijk, er is zo weinig onderzoek in België over zo overkoepelend, bedoel ik dan. Hè?
Ja.
Over zo echt inderdaad de vergelijking van het vrouwelijk lichaam met het mannelijk lichaam, de impact daarvan enzovoort. En nu dus, net voor het boek verschenen is, want ik heb het nog net kunnen verwerken in de tekst.
Oh, wow.
Dat ik dacht, wow, stop de pres.
Ja, ja echt, hè?
Er moet hier nog iets, er moet iets, nog iets bij. Maar ja, effectief, dus dat ondersteunt helemaal hetgeen wat ik al, ja, wat ik al wist of wat ik vertelde. Van, er zijn effectief heel wat zaken die bij vrouwen lichamelijk tot meer symptomen leiden.
Ja. Ja,
en dat begint bij de menstruatie, bij de eerste menstruatie. En dat gaat een hele tijd door.
Ja, ja, ja. Voilà. Ja, ja, kijk, ja. Ja. Oh, what can I say? Hey, ik moet dat toch af en toe een keer
told
op tafel gooien.
So. Ja.
Dat gaat die een man van mij nog vaak mogen horen.
Ja, ik denk dan vooral ook zo. Ik heb zelf een dochter, die is nu 8, 8,5. En zo van, oh, als je dan zo'n onderzoek leest, dat is dan vanaf 11 of zo ongeveer dat begint. En dan denk ik, oh meisje, ik hoop echt dat er veel aan het rollen gaat in de komende jaren. En dat we daar toch, want bijvoorbeeld over zaken als PMS of menopauze, zaken die we allemaal ervaren.
Ja.
En de ene heeft meer last dan de ander, oké. Okay, ja. Maar het gaat hier niet om een of andere exotische ziekte die één op de 300 vrouwen treft of zo.
Nee.
Hè?
Nee, en we hebben toch de neiging, want ik heb dan 2 dochters, allebei tieners. We hebben toch vaak de neiging van, ja, het is niet zo erg. Hè? Mijn ene dochter heeft heel erg veel pijn als ze haar regels heeft. En dat is zo de eerste reactie is van, maar ça va, schatje, hè, pak dan
toch
iets. En dan, ja, ja, en dan denk ik, oh, wacht even, nee. Het is, we moeten dat toch anders benaderen, denk ik. Want is dat zo normaal dat hij zoveel pijn heeft? Ik weet, ik herinner mij, ik heb dat ook gehad. Maar dat was toen ook zo van, ja, ja, pak iets tegen de pijn. En, maar dat is heel vaak dat ik bijna flauw viel op school en zo. Dat ik eigenlijk niet naar school kon, omdat ik zo zwaar mijn regels had en zo last van had.
Ja, klinkt het ook wel wat herkenbaar van het verhaal van uw reporters die dan over endometriose spreekt. En uiteraard, niet iedereen met ernstige menstruatiepijn heeft endometriose. Mm-hmm. Maar het zorgt er wel mee voor dat we dat soort van aandoeningen minder snel detecteren. Omdat we met z'n allen, goed bedoeld, zeggen van, ja, komt wel goed, hè? Hier het afval, ganneken of... Terwijl inderdaad, die pijn is er wel.
Ja,
dus ik denk dat
het
heel belangrijk is om die te erkennen in eerste instantie. Om te zeggen, oh, maar ja, echt lastig. Oh, ik had daar ook last van. Ik snap het.
Ja, ja. En uit eigen ervaring weet ik dat zo een menopauze niet mijn dafvalganneke oplossen.
Helaas, ja.
Nee, dat zou makkelijk zijn. Er zijn heel veel oplossingen, maar je moet ze wel gaan zoeken.
Ja.
En ja, of bij de juiste mensen aankloppen of zo. Maar ze komen niet vanzelf. Dat is duidelijk.
Nee.
Hè,
nee.
Daar zijn wij nu dus een beetje mee bezig. Hè, dat aan de man te brengen, aan de vrouw.
We doen ons best, ja.
Ja. Ja, gender is een beetje een rode draad doorheen jouw werk. Wat vind jij eigenlijk van een aangepast beleid op de werkvloer voor vrouwen? In het algemeen, maar vrouwen in de menopauze ook bijvoorbeeld?
Ja, wel, Ik heb uiteraard jullie afleveringen ook al geluisterd. Mm-hmm. En ik vond dat Lisbeth Gijsels daar eigenlijk een heel goed standpunt over had. Om te zeggen van, kijk maar, iedereen heeft wel zijn dingen. Mannen hebben ook van alles aan de hand. Mm-hmm. Hè? En op dit moment zien we wel dat bijvoorbeeld ook als we het breder trekken dan lichamelijke zaken, maar ook bijvoorbeeld naar mantelzorg toe, naar het ondersteunen van uw eigen kinderen. Hè. Bijvoorbeeld, het is nu juni, er zijn examens, zien we dat ook veel meer de moeders daarvoor thuis blijven enzovoort. Dus momenteel komt er nog heel veel bij de vrouwen terecht. Maar je zou het kunnen opentrekken en denken van, ja, kijk, als er een beleid is voor de persoonlijke sfeer van de werknemers, als daar meer mogelijkheden zijn qua thuiswerk, qua afwezigheden enzovoort, dat je niet meteen dat doktersbriefje moet hebben x aantal keer, mm-hmm. Dat ook mannen eerder die mogelijkheid krijgen om te zeggen, ah ja, maar ik heb nog wel wat dagen staan. Ja. Ik blijf thuiswerken voor de kinderen hun examens. Of ik ga mijn zieke moeder helpen met dit of dat. Of mannen die ook bepaalde lichamelijke aandoeningen hebben, dat die daar ook de ruimte voor hebben. En dat het ook niet, want dat is natuurlijk de side effect, als we het heel specifiek op vrouwen zouden richten. We hebben al een bepaalde lichamelijke, tussen aanhalingstekens, achterstand op mannen professioneel. Omdat wij degene zijn die zwanger worden. Wij zijn degene die bevallen, die een tijd thuis blijven na de bevalling. Mm-hmm. Dus professioneel gezien is er al die drempel om een jonge vrouw tegenover een jonge man aan te nemen. Ja. En moest er dan nog zo eentje komen van, ja, maar ja, die hebben ook wel altijd hun maandstonden en ze gaan ook in de menopauze en wie weet naar hoeveel afwezigheden leidt dat dan nog. Vrees ik dat we dat onevenwicht nog extra gaan versterken. Ja. Terwijl omgekeerd, als mannen ook de marge krijgen van, kijk, we zitten ook met een heel hoog aantal burn-outs in ons land enzovoort. Dat zijn zeker niet enkel vrouwen. Hè?
Nee.
Dus dan denk ik, het is eigenlijk voor iedereen wel interessant om dat evenwicht zo goed mogelijk te maken en iets meer te luisteren naar ons lichaam.
Ja, maar dan zouden we dat echt duidelijk moeten stellen.
Zeer duidelijk. Ja, ja, absoluut. Ja.
Want ja, anders krijg je effectief een totale onrechtvaardigheid, denk ik. Hè.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Van, oh nee, die gaan nog in haar menopauze gaan. Ja, die gaan lastig beginnen doen.
Ja, voilà. Dat is absoluut niet de bedoeling.
Nee,
hè?
Nee,
ja.
Uiteraard.
En terwijl ik ook denk, ja, ik zit er natuurlijk vanuit mijn naïviteit zonder eigen ervaringen met de perimenopauze. Maar naast alle zaken die ik ondertussen weet door te onderzoeken en dat ik denk ook van, phew, wat gaat dat zijn, spannend. Is er ergens ook een stuk waarvan ik denk, oh, mijn hormonen gaan ook wel iets meer shiften naar zo, eens dat je dan volledig in de menopauze bent, naar iets minder die gevoelige kant of die zorgkant en zo. En dan denk ik, oh, dat is misschien ook wel leuk. Wie weet wat voor een fierce griet word ik na mijn 50ste.
Ja.
En dat is ook wel een kant waarvan ik denk, allee, hoe interessant zijn die vrouwen na hun 50?
Ja, ja.
Die hebben keiveel professionele ervaring.
Helemaal waar, Sophie.
Ja, allee, ik bedoel, die staan er echt heel, allee, wat hebben die allemaal al doorgemaakt?
Ja.
Ja. Dat zijn eigenlijk de toppers die dat je moet hebben.
Ja,
toch?
Ja. Maar ik ben het helemaal met u eens. Ja. Ja.
Dus, allee,
ga je zelf eens betalen. Ja. Dank je wel daarvoor.
En daar komt die zakgoudstukken dan toch nog tevoorschijn.
Ja, voilà. Yes. Ja. Je wordt toch rijk vandaag.
Hoera, hoera. Ja.
Nee, maar ik snap het helemaal. Want ik ben op dit moment zit ik nog zo wat in een schommelende periode. Mm-hmm. Maar je voelt af en toe wel een opflakkering van zo, ja, maar wacht even. Mm-hmm. Ik heb al zoveel ervaring en
ja.
Ik raak hier ook wel door en dat komt allemaal wel goed.
Ik heb al wel voor heter vuur gestaan.
Voilà.
Dit gaat ook wel lukken.
Is, ja. Zeg, als je 3 keer bevallen bent, kom dan.
Ja. Hallo.
Dan kun je alles aan.
Dat is echt zo, hè?
Toch?
Ja, dat is zo.
Ja. Wat ik heel graag nog wil weten is, wat zijn jouw verdere plannen? Wat ga je nog allemaal doen? Komt er nog een podcast, nog een boek?
Ja, goede vraag. Ik denk, ik heb nu, zo de laatste maanden, want ik heb het ook echt aan een recordtempo geschreven, dit boek, heb ik zo wat van week tot week geleefd. En de boeklancering was nu 2 weken geleden. En dan was er nog een meeting over de lezingen die ik ga doen en dan nu een podcast. En dus ik denk dat ik nog een tijdje zo ga blijven voortkijken, stapje per stapje. En dan ga ik wel kijken. Er is bijvoorbeeld ook een VZW waar ik ambassadrice van ben, Voices for Women.
Okay.
En wij gaan eigenlijk samen, dat is een Nederlandse organisatie, dus zeer veel ervaring heeft rond de thematiek.
Mm-hmm.
En die hebben al van alles in de stijgers. Hè. Die hebben een fototentoonstelling rond deze problematiek. Die hebben een symposium dat ze in België zouden kunnen organiseren voor iedereen die geïnteresseerd is. En dan denk ik, ja. Dus we hebben de handen in elkaar geslagen om dat dan ook naar ons land te brengen.
Top.
Om eigenlijk een beetje versnelling te brengen in die sensibilisering. Dus dat soort van projecten, dat komt er zeker nog aan.
Ja.
Dat staat sowieso op de stapel. En daarna ga ik weer kijken wat het leven brengt.
Ja, super. Ja, ja, maar bel ons, hè, als je dingen zeker gaat doen, want ja, we willen heel graag mee op die barricade staan.
Oké, okay, super.
Super tof. Ja, tot slot, jij sluit jouw boek af met een blik op de toekomst en een wens voor het vrouwenlijf. Wij sluiten altijd af met een liedje voor onze Opvliegend Wild playlist. Welk nummer mogen wij voor jou in die playlist zetten?
Ja, ik heb er even over nagedacht en ik dacht eigenlijk vrij snel aan Feeling Good van Nina Simone.
Oh, ja, tof. Ja,
ja, een gouden oude.
Och, maar dat is een heel mooi nummer.
Oh, echt super, hè. En ik vind dat ook echt gaan over... Het is sowieso een van mijn lievelingsnummers. Maar ik dacht, dat is ook echt een nummer dat zo gaat over een nieuwe start. Een, ja, een soort van een overgang naar een nieuwe fase.
Ja.
Ik dacht, ja, dat lijkt me voor Opvliegend Wild... Het geknipte nummer.
Perfect. Ja. Oh, ja, heel blij mee. Ook heel blij met jouw komst naar deze studio. Dank u wel om naar Opvliegend Wild te komen, Sophie. En heel veel succes in de toekomst, hè?
Ja, jullie ook, hè?
En we horen
goed
elkaar
bezig
nog, hè?
Ja.
Op die barricade.
Zeer goed, zeer goed.
Merci.
And I'm feeling good.
Zalig nummer, Feeling Good van Nina Simone. En Anja, uiteraard weet jij uit welk jaar?
Ah wel, ik ga eerlijk toegeven, ik dacht dat het uit 1967 kwam, maar het komt uit 1965.
Oké. Blij dat je dat toch...
Ik was toch in de buurt.
Ik vind dat heel goed, want ik zou het totaal niet weten.
Ik ook niet, jong. Amai,
ieder zijn ding, hè.
Ieder zijn
ja,
ding.
Heel goed gedaan. Sophie Peters, fantastische madame.
Ja, top. Ja. Echt top, madame.
En die vertelt zo goed. Wat mij opviel... En ik heb dat ook. Babbelen met uw handen.
Ja.
En die was de hele tijd ook zo. En ik dacht echt van, ah, nu is iemand die dat doet.
Mooi met
zo echt
handen.
Zo, ja, en zo, hè, van, ik, allee, fast ja, wat. Ik vond dat echt wel heel
dus
grappig.
Dus nu voel je je niet meer alleen.
Nee.
Oh.
Nee, ja, maar ja, en los daarvan een heel mooie stem ook.
Ja.
Oh. En heel interessante vrouw gewoon.
Ja, ja, en wat ik uiteraard top vind, is heel dat onderwerp, dat vrouwenlijf, dat we daar veel meer aandacht aan moeten besteden.
Ja, ja.
En je ziet, hè, dat van mijn Frozen Shoulder, het zou erin passen. Hè?
Het zou er zeker in passen, misschien iets voor boek nummer 2.
Voilà, direct.
Ja. Ja,
absoluut.
Dus Sophie, bij deze...
Schrijf een boek.
Schrijf het op.
Schrijf nog een
schrijf
boek.
Schrijf nog een boek.
Maar ik denk dat ze aan mij een stuk of 50 boeken zou kunnen besteden.
Een encyclopedie.
Oh, mannen. Met al mijn klachten.
Al je klachten.
En nog iets opgevallen?
Er is mij super gigantisch veel opgevallen. Ja, maar ik had brain fog gewijs. Of niks komen op dit moment.
Ja, we hebben echt veel aan Anja tegenwoordig, vind ik.
Het gesprek is net gebeurd.
Oh, ja, het is niet erg. Het is zo'n dagje brain fog.
Ja, a frog?
Brain fog. Oh, nee.
Daar gaan we weer.
Oh, nee, ja.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Opvliegend Wild. Aan alle vrouwen, of wie weet ook mannen die geluisterd hebben en het leuk vonden, vertel het zeker verder. Hoe meer Opvliegend Wild, hoe beter. Dankjewel Daphne en Anja, mijn immer jolige sidechicks, en Ilse Heemschoot. Volg ons op Instagram @opvliegendwild of stuur een berichtje over al jullie menopauze shizzle via opvliegendwild@gmail.com. Dankjewel en tot de volgende keer.
Attention!
Allez, allez, roulez, roulez. Hou u vast, dames, voor een extra rondje veppers. Met dank aan die rondvliegende hormonen. Omhoog en omlaag, van links naar rechts, van voren naar achteren. Allez, allez, roulez, roulez.
Oh la la.
Spotify, Opvliegend Wild, lijst.
Yo, yo, yo.
Ik ben gelijk zo'n radio-dj. Ja,
een VJ van
helemaal, helemaal. Helemaal
zo.
Ja.
Radio binnenkort, team of the world.
3-8.
Yo, yo.
8-8-8. Dit was Nina Simone. Feeling good, good, good.
Oh. Quel perf.
Huh?
Et bon app.
Mijn ouders zullen zo.
Als wij dat zeggen, in plaats van bon appétit. Et bon app.
Bon app.
Wat is een ding, blind getrouwd Australië ook.
Oh,
die kochten daar ook alles af.
Stop! Ik kijk niet.
Maar ja, het zal wel zijn. Je mist iets, jongen. Je mist iets.
Echt waar.
Ik wil daar niet
wij kijken nu al met heel het gezin. Ja, Jan kijkt al mee
ja,
nu.
Ja, Stoffel als ze er is, dan
echt?
Ja, Arno ook. En soms ja, heb je al gekeken. Sorry, ik heb al gekeken.
En uiteraard, Anja, weet jij uit welk jaar?
Ah, wel ja, uiteraard. Ik dacht dus dat het uit 1965 kwam, maar het komt uit 1967. Maar was het omgekeerd?
Ik zei daar net toch, ja, maar het is pas in 67 populair geworden.
Juist.
Hier, brain fog.
Brain fog.
Ah ja, ik ben alert.
Hoeveel minuten was dat dat je dat onthouden hebt?
Ja, wel, maar dat, ik onthoud echt geen hol meer, maar echt niks meer. Hè. Maar nul gewoon. Ik weet zelfs niet meer wat ik niet kan onthouden.
Oké, we gaan dat nog eens doen dan.
Nog eens.
Zalig nummer, Feeling Good van Nina Simone. En Anja, uiteraard weet jij uit welk jaar?
Uiteraard, ik dacht dat ik het... Uiteraard...